Gemeente van Christus, u die in de kerk bent en anderen die buiten de kerk meeluisteren en kijken, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Karsbergen uit Linschoten. Afgelopen donderdag is de kerkenraad bijeen geweest en is het besluit genomen om een beroep uit te brengen op dominee C.G. Visser uit Kootwijkerbroek. Vanaf nu gaat er een termijn lopen van 5 dagen waarbinnen bezwaar kan gemaakt worden tegen de gevolgde procedure. Dat dient dan schriftelijk te worden gedaan bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam. Zijn er geen bezwaren, dan kan na die 5 dagen bedenktijd van de predikant opnieuw. Zijn er geen bezwaren, dan kan na die 5 dagen de bedenktijd van de predikant op de uitgebrachte beroep ingaan. Het is de bedoeling dat dominee Visser op zondag 20 juli in Wilnis zal voorgaan. Aansluitend is er in de roeping gelegenheid nader met de dominee en zijn vrouw dan kennis te maken. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog gekomen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 147 vers 1. Laat de Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en hart te treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaderen en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Een loflied op het werk van onze God. Hij roept nog steeds mensen en vergadert zijn kerk en gemeenten. Vers 1 van Psalm 147 spreekt erover en dan willen we met elkaar nu gaan zingen. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 116 het eerste en het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem. En ook het tiende vers, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. We staan vanavond stil bij de liefde, als vrucht van de Heilige Geest, zoals Paulus daar ook over schrijft in 1 Korinthe 13. Daar gaan we over lezen, daar gaan we over nadenken, we gaan er ook van zingen, steeds als we zingen. En dat doen we nu met Psalm 116, vers 1 en 10. Leiden wij op deze avond ons geloof met de eeuwenoude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna uit weerklank, Psalm 103. En daarvan zingen wij het eerste en het derde vers. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Wat al wat binnen in mij is hem eren. Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. En ook het derde vers, hij is een God van liefde en genade. Dat zingen wij nadat wij ons geloof hebben beleden in die God. En dat doen we met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. De derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we het woord van onze God zullen lezen, zullen we eerst samen bidden. Ja, Heere, zo mogen wij zegenen, goed spreken over uw grote naam. Mogen wij u eren met alles wat in ons is. Als we denken aan wie u bent, de God van liefde en genade. Uw barmhartigheid, uw goedheid. Heere, dat u naar ons omziet. Dat u ons uw liefde schenkt. Uw vergeving. Ja, Heere, als we daarover nadenken, dan duizelt het ons. U, die grote God, die er is, die er was en er altijd ook zal zijn. U, die de schepper bent van hemel en aarde. die ons mensen heeft geschapen goed, naar uw beeld, naar uw gelijkenis, in harmonie, in liefde, tot u, tot elkaar, tot de schepping. U die grote en machtige God. En als we dan naar onszelf kijken, als we dan om ons heen zien van de schepping wat daarvan geworden is, als we kijken naar ons eigen hart, zondig en onrein. Heere, dan had u er alle recht toe om ons ver bij u vandaan te doen. Om niet meer naar ons om te zien. En toch, u doet het niet. Zo anders. U vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. U doet niet naar alles wat wij deden. En daar kunnen we u alleen maar om aanbidden. Om prijzen, om loven. Dat u zo goed bent. Zo liefdevol. En dat u zo vanavond opnieuw tot ons komt. Met uw liefde, uw genade. Met uw woord. Heere, daar danken wij u voor. En we bidden, Heere, geef dat we uw woord alle mogen aannemen. Dat we erop mogen vertrouwen met ons hele hart. Heere, dat we die woorden van u zullen bewaren. En dat we daar ook naar mogen leven. Leven naar die goede geboden van u. Leven naar de liefde. Heere, en als we dat allemaal op eigen houtje moeten zouden doen, dan zou er helemaal niets van terecht komen. Maar we danken u dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven. Uw Geest die ons leidt in de waarheid. Uw Geest die ons doet zien op Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Heere, die naar deze aarde gekomen is. Heere, om goed te maken dat wat gebroken was. Om verzoening aan te brengen. Die zo vol liefde geleefd heeft. Zelfs aan het kruis nog voor vijanden bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heere, doe ons zien op Jezus en dat door uw Heilige Geest. Zodat wij ook daarin in zijn voetsporen mogen gaan. Mogen liefhebben zoals hij deed. Ja, Heere, werk in ons uit dat beeld van uw Zoon. Maak ons uw beeld gelijk, zodat we gaan dragen vruchten. Vruchten van geloof, vruchten van hoop en ook de vrucht van de liefde. En geef dat we die liefde niet alleen voor onszelf zullen houden, maar dat we daar ook van mogen uitdelen aan elkaar, aan mensen om ons heen, zodat wij op onze beurt zo ook anderen tot zegen kunnen zijn. Heere, daar roept u ons toe op, deze avond, door uw woord. En geef, Heere, dat we daarin gehoorzaam zullen zijn, uw weg zullen gaan. Heere, zegen ons zo in deze dienst. Kinderen en jongeren, ook vanavond hier aanwezig, we danken u daarvoor. Geef ook dat zij uw woord mogen begrijpen en ook iets mogen proeven van die liefde van u. En die hartelijke keuze maken voor het eerst of opnieuw uw weg te gaan. En geef het ook aan volwassenen en ouderen. Mensen hier in de kerk, ook thuis met ons verbonden. Heere, werk zo zegenrijk. Zegen ook ieder die in deze dienst dient in uw huis. Ieder die een taak heeft, Heere, maakt u bekwaam. En geef zo dat deze dienst zal zijn tot eer van u en tot opbouw van uw gemeente. God van alle genade, zo bidden wij. Wilt u het doen, niet om ons, maar om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen het woord van onze God vanuit 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 13, het bekende hoofdstuk over de liefde, is niet zomaar een op zichzelf staand hoofdstuk. Het is niet zomaar opeens, te midden van alle andere hoofdstukken, een jubel van Paulus over de liefde. Maar het houdt helemaal verband met het hoofdstuk ervoor, het hoofdstuk erna. En daarom wil ik ook met u lezen het laatste vers van 1 Korinthe 12. En ook de eerste vier woorden van hoofdstuk 14. En daar luidt het woord van onze God als volgt. 1 Korinthe 12 vers 31. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De liefde, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat de profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele wanneer wij het volmaakte. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na. Tot zover deze lezing uit het woord van onze God. Jezus zei, zalig ben je als je het woord van God hoort en het ook bewaart. We zullen over het gelezen schriftgedeelte nadenken. En een centraal vers in dit gelezen gedeelte is vers 8. De liefde vergaat nooit. Ja, en wat profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. En talen, die zullen ophouden. En wat kennis betreft, ook zij zal teniet gedaan worden. Dit hoofdstuk over de liefde staat dus niet op zichzelf. We zullen verkennen wat Paulus daarover zegt. En dat doen we aan de hand van drie aandachtspunten. Als eerste spreekt Paulus in dit gedeelte over gaven. Over genadegaven, over gaven van de Heilige Geest. Dat is het eerste waar we bij stilstaan. Het tweede is dat Paulus spreekt over de liefde als vrucht van de Heilige Geest. Dat is het tweede waar we over nadenken en Paulus schrijft ook, en jaag die liefde na. Dat is de navolging, liefde najagen. Daar denken we zo meteen over na, maar we gaan eerst opnieuw samen zingen. En dat doen we weer met een psalm waarin de liefde bezongen wordt. Psalm 133. En we zingen daar couplet 1 en 3. Psalm 133. En daar zingen we waar liefde woont. Daar gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf. En daar deelt Hij ook uit van zijn heil. Dat is het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133 vers 1 en 3. In de verkondiging staan we stil bij het gelezen schriftgedeelte over de liefde als vrucht van de geest. En daarbij denken we dus als eerste na over de gaven, als tweede over de liefde als de vrucht en als derde de navolging, het jagen naar de liefde. En als antwoord op de verkondiging zingen wij het weerklank, lied 66. Een lied over dit gelezen schriftgedeelte, en daarvan zingen wij couplet 1, 3, 5 en 7. Laten we dat samen zingen als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus. Jongens en meiden, ik zie dat er ook een aantal van jullie hier in de kerk zijn. Wat fijn. Ik begin met een verhaaltje voor jullie over Anne Fleur. Anne Fleur, ze zit op de basisschool en ze heeft het daar prima naar haar zin. Vriendinnen. Speelt ze graag mee op het plein. En dat is eigenlijk altijd leuk. Tot voor kort. Want ja, veranderde wat. De laatste tijd, haar vriendinnen, die konden het eigenlijk alleen nog maar hebben over, nou ja, nieuw speelgoed wat zij hadden gekregen. De ene vertelde over een step, het was echt een fantastisch ding. Die ging zo hard en die reed zo lekker. En een ander, ja, die had van Playmobil al heel veel en dat stond allemaal in haar kamer. En nu ook een manege, geweldig. Het gaat allemaal over geschenken die ze hebben gekregen. En Anne Fleur, ze staat er wel bij en ze voelt zich er niet helemaal fijn bij. Want ja, heeft zij laatst nog een geschenk gekregen, een cadeau waarover zij kan vertellen? Nee, eigenlijk niet. En daarom, ze staat er zo wat stilletjes erbij en het zit haar niet zo lekker. En als ze dan die vanmiddag met haar moeder door de dorpsstraat loopt voorbij de speelgoedwinkel, zegt ze, mam, zullen we even naar binnen gaan? Nou, zegt mam, dat is goed, maar alleen kijken, niet kopen. Nou ja, zo naar binnen, maar je ratel, dat wordt knap lastig. Dus Anne Fleur al dat mooie speelgoed ziet en ze probeert het toch, mag ik dit, mam? Kijk, dit is leuk, daar kan ik mee spelen en... Nee, zeg mama, dat doen we niet. Ik had gezegd, wel kijken, niet kopen. Maar ja, even later staan ze buiten. Anne Fleur wat boos, mama wat gefrustreerd. Maar die avond vertelt Anne Fleur wat haar dwars zit. Hoe de meiden haar vriendinnen vertellen over die geweldige cadeaus en zij, ze heeft niets. Maar ja, dat is natuurlijk ook naar. Mama begrijpt dat wel. Die volgende dag, als Anne Fleur uit school komt, heeft mama een cadeautje voor haar. Het is niet groot, maar iets heel kleins. En Anne Fleur, ze pakt het uit en wat zou het zijn? En dan zit er in dat kleine pakketje een kettingje. Met daaraan een hangertje. Een hartje. En Anne Fleur, ze houdt dat zo beet en ze ziet, het is prachtig, het is mooi. En ze zegt, mama, weet je waarom ik jou dat geef, Anne Fleur? Je had het over speelgoed, hè, wat die andere meiden krijgen. En ik snap wel, dat speelgoed is prachtig. Maar dit hartje wat ik je geef is eigenlijk nog veel mooier. Want weet je wat dat hartje betekent? Waar dat op wijst? Dat wijst op de liefde. En nu moet je er maar aan denken, dat wijst op de liefde van God. Want dat speelgoed, dat is prachtig, hè, maar zeker als je het net krijgt, maar na verloop van tijd gaat de nieuwigheid er wat van af. Dat is ook met je andere speelgoed gebeurd, weet je, dat ligt in de la, je speelt er nauwelijks meer mee. En straks word je ouder en dan denk je ook over dit speelgoed, nou ja, daar ben ik nu te oud voor en dan stop je het in de doos en dan ruim je het op. Dan kijk je er niets meer naar om. Maar dat hartje, de liefde, die liefde van God, die blijft altijd. En daarom, ik kan me best wel voorstellen dat je wat jaloers bent op die cadeaus. En als ze daar dan op school weer over praten, moet je maar even voelen aan dat hangertje, aan dat hartje wat je hebt hangen. En bedenk dan maar, dat de liefde van God nog zoveel belangrijker is. Nou, jongens en meiden, gemeente, volgens mij is dat iets wat Paulus wil uitleggen aan de gemeente van Korinthe. Hoe dan? Nou, in de gemeente van Korinthe lopen er mannen en vrouwen rond, vaders en moeders, die opscheppen, heel trots zijn op iets wat zij gekregen hebben. Ze zijn heel blij met een geschenk. En van wie hebben ze dat geschenk gekregen dan? Nou, van God, van de Heilige Geest. Nou, wat zijn dat dan voor geschenken? Wat hebben ze dan gehad? Nou, Paulus noemt in hoofdstuk 13 een aantal van die geschenken, zo ook in vers 8. De een heeft de gave van profetie ontvangen. Nou ja, wat is dat dan? Nou ja, dat is dat iemand de gave ontvangt om over God te kunnen spreken, om het woord van God te verkondigen, door de Heilige Geest. En weer een ander heeft het geschenk gekregen van talen, net als met Pinksteren. Het kunnen spreken in een taal die je zelf nooit geleerd hebt op school. Maar in die vreemde taal kun je God loven en prijzen. En weer een ander heeft het geschenk van de kennis gekregen. Door de Heilige Geest inzicht gekregen in allerlei dingen. Opeens dingen gaan begrijpen en diegene kan dat ook heel goed uitleggen. En zo waren er nogal meer geschenken. In hoofdstuk 12 lees je ook over het geschenk van genezing. Waren er in de gemeente van Korinthe mensen die, ja, als ze gingen bidden voor een zieke, dan merkten ze, die zieke wordt beter. De dokter zei nog, ik kan er niks meer aan doen, maar moet je kijken. Een geschenk van de Heilige Geest. Nou ja, en waarvoor deelde de Heilige Geest dan die geschenken uit? Nou, Paulus zegt dat in hoofdstuk 12, in vers 7, tot wat nuttig is voor de ander. Dus de Heilige Geest geeft deze bijzondere geschenken, niet zodat je die voor jezelf houdt, maar zodat je daarvan uitdeelt. Zodat de gemeente wordt opgebouwd. Zodat ze de gemeente tot zegen zijn. En dat is prachtig als dat nog steeds zo functioneert, ook hier in de gemeente. De Heilige Geest deelt nog altijd gaven uit. De gaven van profetie om voor te gaan, de gaven van kennis ook om de broeders van de kerkraad, ook om u als gemeente te leiden. Nou ja, zo zijn er veel meer gaven, bijzondere gaven, misschien wat meer gewone gaven. En prachtig als we die inzetten, niet voor onszelf houden, maar inzetten voor de gemeente. Zodat ook de gemeente hier wordt opgebouwd en groeit en bloeit. Ja, prachtig als het zo gaat. Maar zo ging het in Korinthe niet. Daar ging het mis. Daar begonnen broeders en zusters op te scheppen. Kijk naar wat ik heb gekregen. De gave om in andere talen te spreken. Kan jij dat ook? Jij niet? Nou, waarom niet? Ik zou eens bij jezelf te raden gaan. Er zit vast iets niet helemaal goed tussen u en de Heere. Nou ja, en ik heb de gave van kennis ontvangen. Dat is zo geweldig. Broeders en zusters beginnen naast hun schoenen te lopen. En wat doet dat in de gemeente? Nou ja, er zijn gemeenteleden die staan er wat beteuterd naar te kijken. Hij zei van die bijzondere gaven, maar kijk ik naar mezelf. Ik kan eigenlijk helemaal niks bijzonders. Doe ik dan wel mee? Ben ik dan wel een echte gelovige? En weer andere zeiden, nou dat wil ik ook wel. En hoe krijg ik die gaven dan? En die begonnen daarnaar te zoeken. En wat moet ik dan doen om ook die gaven van genezing te ontvangen? Een gejaagd tot en met. Onrust, verdeeldheid ook. En de gemeente wordt niet opgebouwd, maar afgebroken. En daarom, Paulus schrijft stevig in. En hij schrijft in dat laatste vers van hoofdstuk 12, streef naar de beste genadegave. Dat mag natuurlijk, dat is ook goed. Dat is niet het probleem. Integendeel, het zou best wel eens goed kunnen zijn voor jezelf om voor het eerst of opnieuw eens na te denken over welke gave geeft de Heilige Geest aan mij? Welke gave heb ik ontvangen die ik kan inzetten voor de gemeente? Dat is niet het probleem. Maar wat wel het gevaar is, zegt Paulus. Nou, in de eerste plaats dat je allemaal streeft naar diezelfde gaven, want dat gebeurde daar in de gemeente. Er waren een aantal met van die heel bijzondere gaven. Nou ja, en die wilde iedereen wel. Ja, zegt Paulus, dat komt de gemeente niet ten goede hoor. En hij gebruikt dan in hoofdstuk 12 het beeld van de gemeente als het lichaam. En hij zegt, wat nou als we allemaal zouden streven naar dezelfde genadegaven? En we zouden die ook ontvangen. Ja, dat werkt niet. Paulus schrijft, wat nou als iedereen oog is of iedereen is oor, heb je dan een lichaam? Nee, natuurlijk niet. En daarom zegt Paulus, het is juist goed als er verscheidenheid is in de gemeente. De een de ene gave, de ander de andere. En dan zegt Paulus, als je dan streeft naar genadegaven, bedenk dan ook dit, dat de ene gave niet meer of minder is dan de ander. Wat denken jullie? Dat als je de gave profetieert, dat je dan meer bent. Maar dat is echt niet zo. Er zijn ook gaven die misschien helemaal niet zo zichtbaar zijn. Maar die toch van zo'n grote zegen zijn in de opbouw van de gemeente. Zo heb je in de gemeente ongetwijfeld ook hier van die stille bidders bijvoorbeeld. Die bidden voor u persoonlijk, die bidden voor de gemeente, die bidden voor degenen die ziek zijn. Die elke dag opnieuw bidden voor het beroepingswerk. Mag die predikant hier naartoe komen? En nou ja, zo dragen ze de gemeente op in het gebed. Je ziet het misschien niet, je weet het misschien niet eens, maar het gebeurt wel. Gaven die worden ingezet in stilte. En Paulus zegt, die gaven, die gemeenteleden, die ontvangen misschien wel extra eer. Degene met bijzondere gaven, die ontvangen die eer toch wel. Hoofdstuk 12 vers 23, maar de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen. Ja, die verlenen wij een grotere eer. En dat zou u, gemeente van Korinthe, ook moeten doen. Kijk niet neer op mensen met minder opzienbarende gaven. En dan zegt Paulus ook nog als derde. Prima wanneer je streeft naar de gaven van de Heilige Geest. Maar er is één ding. Er is iets wat nog veel belangrijker is dan al die gaven bij elkaar. Paulus schrijft in dat laatste vers van hoofdstuk 12, ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En die weg, dat is de liefde. Hoofdstuk 13. En de liefde, dat zei ik al, dat is de vrucht van de geest. En dat weet u ongetwijfeld. Dat Paulus in een andere brief schrijft, de vrucht van de geest is echter. En dan noemt hij zo heel wat dingen op. Maar hij begint met liefde. Blijdschap. Vrede. En zo nog 6 aspecten. Hij noemt er in totaal 9. En daarover zegt Luther, dat had Paulus niet per se hoeven doen. Als hij had gezegd, de vrucht van de geest is liefde en had daar een punt gezet, dan was het genoeg geweest. Want al die andere aspecten, vriendelijkheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, dat zijn allemaal vormen van de liefde. Nou ja, dat kom je in dit hoofdstuk ook wel tegen. In vers 4, de liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. Allemaal aspecten van de liefde, de vrucht van de geest. En nu zegt Paulus dus, gemeente van Korinthe, je kunt jagen naar de gaven van de geest, maar de liefde, de vrucht van de geest, is dus nog veel belangrijker. Nou ja, waarom dan Paulus? Leg dat eens uit. Nou, dat doet hij ook. Laten we daarom eerst eens kijken wat Paulus bedoelt met dat woord liefde. Nou, het is goed om te weten dat in het Grieks drie woorden gangbaar waren voor het woord liefde. Wij kennen dat wat minder, maar in de Griekse taal was dat wel zo. Het eerste woord dat was eros. En daarbij dachten Grieken aan hartstochtelijke liefde. Dat is de liefde die je ervaart als je verliefd bent. Dat je helemaal in vuur en vlam staat voor een ander. Eros, dat is ook liefde met lijf en leden, zoals dat ook geleefd kan worden in het huwelijk. Waar Hooglied over zingt. Over de liefde tussen de bruid en de bruidegom. Eros. En dan heb je ook philia. En daarbij dachten de Grieken aan vriendschap onder vrienden. Liefde die je kunt hebben voor een goede vriend of vriendin. Je mag elkaar en je gaat graag met elkaar om en je trekt met elkaar op. En je helpt ook elkaar waar dat kan, waar dat nodig is. Philia. En dan kennen de Grieken als derde ook het woord agape. En je zou kunnen zeggen dat is de ultieme, dat is de hoogste vorm van liefde. Dat is een heel hoog ideaal. Dat is liefde die onvoorwaardelijk is. Dat is liefde die zich helemaal richt op de ander. Onbaatzuchtig. Dat je liefde geeft aan die ander, wie het dan ook is. Zelfs als het een vijand van je is. Het is een liefde die geeft. Zonder eigen belang. Het is een liefde die zelfs vraagt om zelfopoffering. Dat je weggeeft iets wat van jezelf is. En niet voor niets wordt deze liefde, agape, ook wel goddelijke liefde genoemd, schrijft Johannes in zijn eerste brief. God is liefde. En dan gebruikt hij datzelfde woord. God is agape. Zo is hij. Toch? Kijk naar de Vader. Zijn liefde zo groot. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou ja, denk dan eens in over wie de Vader het heeft. Wie zijn dat, ieder? Nou, dat zijn in elk geval wij hier bij elkaar. Kun je er iets bij voorstellen dat de Vader jou en mij zo lief heeft, dat hij zegt, en ik geef voor jou mijn enige zoon. En kijk naar de Heer Jezus, die ons zo heeft lief gehad, dat hij heeft gezegd, Vader, het is goed, dat plan van u, ik zal gaan, ik ga naar de aarde, ik zal uw wil doen, mezelf geven als offer. Nogmaals, als je kijkt naar jezelf, wat heeft de Vader, wat heeft de Zoon dan aangezet om dat te doen? Is dat niet agape? Van die onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wie u bent, wie jij bent, wie ik ben. Mijn liefde zo groot, schrijft Paulus aan Rome. Zijn liefde zo groot, dat God voor ons gestorven is in Christus. Toen wij nog zondaars waren. Echte agape. Zelfopofferende liefde. En dat bracht Jezus in praktijk. Wel op het meest aan het kruis. Jezus had gezegd, heb uw vijanden lief. Doe goed aan wie u haten. En bad Jezus aan het kruis. Voor zijn beulen. Voor die Romeinse soldaten. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Zou jij dat gebed bidden? Dat is toch onvoorstelbaar diepe liefde. Ja, zo is God, zegt de Paulus. En die grote, die onvoorstelbaar diepe liefde van God, daarvan zegt Paulus, daarvan deelt God uit. Door de Heilige Geest deelt Hij van die liefde uit aan jou en aan u. Ja, in Christus worden je zonden vergeven. Maar daar houdt het niet bij op. Hij vult je ook nog eens met zijn liefde. Waarom? Zodat je die liefde voor jezelf houdt? Nee. Want God houdt ook zijn liefde niet voor zichzelf. Hij geeft zijn liefde, zodat jij op jouw beurt anderen tot zegen bent. En daarvan zegt Paulus dus, tegen de gemeente van Korinthe, zegt hij het vanavond ook tegen ons, het uitdelen van die liefde, dat is belangrijker dan welke gave van de geest dan ook. Vers 1. Al zou ik alle talen spreken, zelfs de talen van engelen, maar ik had de liefde niet, dan was het niets. Dan zou ik de gave van de profetie hebben. En alle kennis bezitten, vers 2. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. Vers 3. Dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen aan de armen. Maar ik had de liefde niet. Die liefde van God. Dan baatte het mij niets. Duidelijk gezegd, zegt Paulus, zonder de liefde van God is elke gave van de geest, hoe bijzonder misschien ook, niets, leeg, stelt dat helemaal niets, voor nu niet, maar ook straks niet. Want die gaven die de geest uitdeelt, hoe mooi ook, ze zijn tijdelijk. Ze zijn voor het hier en nu. Voor de opbouw van de gemeente. Maar wat denk je, straks in de hemel, hebben we dan nog de gaven van de Heilige Geest nodig? Hebben we dan nog nodig dat er iemand gaat staan en begint te profeteren, die begint te vertellen hoe goed en hoe groot God is? Nee toch. Dan ontmoeten we God van aangezicht tot aangezicht. Hebben we geen profetie meer nodig? Hebben we dan een taal nodig? Een vreemde taal waarin we kunnen spreken om daarin God te loven? Nee toch? Want in die hemel, daar spreken we met één mond, één taal, de lof van het Lam. En hebben we daar nog kennis nodig in de hemel? Nee, ook niet meer. Die gaven houden op, zegt Paulus in vers 8. Die worden teniet gedaan. Hoe bijzonder ze misschien ook zijn. Hoe zegenrijk ze ook kunnen zijn in de gemeente. Ze houden op. Maar, zegt Paulus, de liefde niet. De liefde zal blijven voortbestaan. Vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Vers 8. De liefde vergaat nooit. Laatste vers, hoofdstuk 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Die blijven. En het meest voorname daarvan, de liefde. En dan als derde. Die navolging. Het in praktijk brengen van die liefde. Want wat Paulus schrijft verder, hoofdstuk 14, vers 1. Jaag de liefde na. Nou, najagen, Nou ja, er zit het woordje jagen in. Daar hebben we allemaal wel een beeld bij, een jager. Nou ja, die ziet een prooi gaan en die denkt, ik ga erachteraan, want ik wil dat dier, wil ik vangen. En zo, de jager, die achtervolgt die prooi net zo lang totdat hij hem heeft. Of misschien een iets vriendelijker beeld, een herder is met zijn schapen op pad geweest en hij komt 's avonds laat terug bij die schaapskooi en hij staat ze te tellen en hij mist er één. De vermoeidheid van die dag zit hem nog in de benen, maar wat doet die herder, vertelt Jezus, hij gaat erop uit en hij zoekt en hij roept en hij loopt en hij gaat. Want hij moet en hij zal dat ene schaap vinden. Daarin zit iets van dat woord najagen, dat is je inzetten, je inspanning leveren om dat ene te vinden. Zo zegt Paulus, zo moeten jullie, gemeente van Korinthe, zo moeten jullie, de gemeente van Wilnis, op pad gaan om die liefde van God niet alleen te vinden, maar ook door te geven. Daar moet je alles aan doen. Daar moet je je volledig voor inzetten. En dat is nodig, want de Bijbel zegt dat liefhebben een opdracht is. Denk aan die samenvatting die Jezus ook geeft. Heb God lief boven alles. Je naast als jezelf, dat is niet zomaar een optie. Misschien is het wel wat voor jou, ja, jij hebt gaven, maar nou ja, dan kunt u het doen met God liefhebben en je naaste. Nee, dat geldt voor ons allemaal. Een opdracht. Het is een werkwoord. Heb lief. Het vraagt dus om actie. Om gedaan te worden. Zoals Jezus dat ook heeft voorgeleefd, elke keer weer. En ik moest daar in het bijzonder wel denken aan de voetwassing bij die maaltijd, weet u wel. Dat Jezus opstaat en de voeten van zijn discipelen begint te wassen. Iets wat hij helemaal niet zou moeten doen, maar het toch deed omdat niemand anders. En zo dienend was hij liefdevol bezig en zegt Jezus daarna. En straks jullie, moeten jullie doen zoals ik gedaan heb. Liefde moet in praktijk worden gebracht. Dus als Paulus zegt, jaag de liefde na, dan betekent dat dus, geef handen aan voeten van de liefde van God in jou. In je daden. Zet je daarvoor in. En ik hoef je vast niet te vertellen op welke manieren je liefdevol dingen kunt doen. Hoe je je naaste kunt liefhebben, toch? Dat vult u vast zelf al in. Dat is het eerste. Die agape liefde, die moet worden gedaan. Zoals Jezus ook de liefde deed. En dan als tweede, agape is dus een gevende liefde. En dat schuurt misschien wel eens een beetje met hoe wij van onszelf over liefde kunnen denken. Dan is het vaak iets van, nou ja, liefde in een goede relatie, het is geven en nemen. Het is voor wat, hoor wat. En zo hou je een relatie goed in stand. Nou ja, zo werkt dat ook als het gaat over eros en over philia. En ja, dan is dat belangrijk dat liefde van twee kanten komt. Maar agape, dat is toch van een andere orde. Dat is gevende liefde. Dat komt van één kant. Kijk naar die liefde van Jezus. Daar zat toch niks van ons in. Daar zat toch niks van ons bij. Dat was toch alsmaar geven, geven en geven. En ook al stelden de discipelen Jezus keer op keer teleur, hij stopte niet met het geven van liefde. Het mocht hem wat kosten. Het mocht hem alles kosten, zijn leven. Terwijl wij nog zondaars waren. Gevende liefde die iets mag kosten. Nou ja, iets. We mogen onszelf wel die vraag stellen. Hoeveel hebben wij over voor een ander? Hoeveel mag het liefhebben van elkaar u en jou kosten? Toen ik daar zelf wat over nadacht, afgelopen week deze preek voorbereidde, las ik het RD, een opinieartikel. Ik vond het wel aardig, geschreven door een dominee. En hij schreef naar aanleiding van catechisatie. Hij had het daar met jongeren gehad over hoe gastvrij ben jij. En hij dacht, laat ik het wat concreet maken. Dus hij had een vraag gesteld van, stel je nou voor, je komt een zwerver tegen. En wat doe je dan? Geef je hem dan te eten, te drinken? Ja, zeiden wat jongeren daar. Ja, maar zwervers komen we hier op het dorp niet tegen. Ja, maar als je nou gaat studeren en dan kom je in de stad en dan kom je ze vast wel tegen. Maar laten we nog even stilstaan bij die vraag. Wat zou je doen als je een zwerver mee naar huis neemt? Je kan het er mooi over hebben, maar 2 dagen later, zo schrijft hij, stapte zijn zoon de studeerkamer binnen. Hij zei, papa, komt een zwerver aan. Hij liep in het dorp en hij vroeg of ik ergens mocht slapen, of hij ergens kon slapen. Toen heb ik hem uitgenodigd. En hij staat op en hij kijkt en ja hoor, daar komt hij aan. Had de fiets bij zich, zo schrijft hij, helemaal vol gehangen met plastic tassen en... Nou ja, die fiets in de schuur en die man naar binnen en wilt u wat eten, wat drinken? En nou ja, hij keek hem zo aan van onder die lange haren en die vrouw van die dominee zei van... Nou ja, als u wil, u mag zich ook wel wat opfrissen in de badkamer en zal ik uw haren voor u knippen? En hij mocht ook slapen. Waar? In de schuur? In de garage? Nee. Wij hebben op zolder nog wel een kamer met een bed. Mag u daar slapen? Nou... Die zwerver, hij wist niet wat hij meemaakte. Ja, toen zat ik te denken, ja, wij wonen ook in een pastorie. Want als er nou morgen eentje aanbelt, een zwerver, en die staat daar. Zou ik dan hetzelfde doen? Nou ja, stel dat ik er alleen had gewoond, dan misschien. Maar ja, getrouwd en ook 4 kinderen, doe je dat dan zomaar? Nou ja, en alle bedenkingen komen en... Zou ik dat hebben gedaan? Mag het ook mij wat kosten? Ik zou een drempel over moeten, dat denk ik wel. Maar nou zegt Paulus, jaag de liefde na. Het is die liefde van Jezus. Die toch wel wat mag kosten. Ook iets van je privé, van je tijd. Mag het? En als derde, AKP vraagt ook om volharding. Om lief te hebben, ook als het moeilijk wordt. Ook Jezus hield vol. Gaf niet op. Het kan voor u en jou en voor mij ook wel moeilijk worden om op den duur nog iemand lief te hebben. Misschien ken je wel iemand die jou enorm gekwetst heeft. Misschien al jaren geleden, maar het doet nog altijd pijn. Moet ik diegene lief hebben? Misschien heb je een conflict lopen met iemand in je eigen familie en je hebt diegene al jarenlang niet gezien. En een collega op het werk en je ontloopt hem maar steeds. En als het dan toch een keer erop aankomt dat jij elkaar spreken moet, het botst elke keer weer. Liefhebben kan moeilijk worden. Als je veel geeft, steeds weer. En toch raak je daar op de een of andere manier toch wel door teleurgesteld. Het is alles maar geven. En ik krijg nooit een woord van dank. Wordt het wel gewaardeerd. En dat liefhebben begint je toch wel wat tegen de borst te stuiten. Dat kan zomaar gebeuren, toch? En dan zegt Jezus, heb zelfs je vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Ja, zeg je, dat is... bedoeld eerbiedig hoor, maar dat is toch wel voor mij misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Je vijanden liefhebben, hoe dan? U moet eens weten hoe moeilijk ik het heb met... Jezus zei nog er iets achteraan. Hij zei niet alleen, heb je vijanden lief en doe goed aan hen die u haten. Maar hij zei ook daarachteraan, bid voor hen die u beledigen. Bid voor hen die u vervolgen. Zoals Jezus dat dus zelf ook deed aan het kruis. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ook al moet je met iemand omgaan die je helemaal niet lief vindt. Die ook helemaal niet lief doet tegen jou. waardoor het jou ook moeite kost om diegene nog lief te hebben, dat je dan maar begint te bidden. Gebed houdt je hart zacht. Gebed is een oefening in vergevingsgezindheid, in liefhebben. En dat is echt nodig. Want anders zou je een andere weigeren lief te hebben, denk ik. Maar dat is geen optie. Dat is echt geen optie. Want stel je nou voor dat wij dat zouden doen. Dat we zeggen, nou prima, ik vind het goed om een naaste lief te hebben. Om u lief te hebben en jou. Maar hem of haar, nee. Voor hem of haar geldt dat niet. Want diegene heeft dit of dat gedaan. Ik kan hem niet meer uitstaan, nee. Nou ja, stel je nou eens voor dat God dat zou zeggen over u. Of over jou. Ja, ik heb een zoon gegeven aan de hele wereld, opdat een ieder die in mij gelooft, ja, nou ja, een ieder, maar behalve u. Want u heeft dit gedaan, u heeft dat gedaan. Ja, daar kan ik niet mee leven, daarom kan ik u niet meer lief hebben. Nee toch? God blijft lief hebben, onvoorwaardelijk, wat wij ook hebben gedaan. Nou, als hij dan zo lief heeft, moeten wij dan ook niet op onze beurt. En misschien is het helpend om daarbij te bedenken dat lief hebben en lief vinden wel twee verschillende dingen zijn. Want het kan wel zo zijn dat je zegt, ja, die ander vertoont zulk gedrag. Ja, daardoor lukt het me gewoon echt niet meer om diegene lief te vinden. Om van diegene te houden. Maar dat ontslaat ons niet van die opdracht. Lief hebben. Dat je ondanks dat toch goed doet. Tot zegen van die ander. Maar ja, misschien denk je wel. Als ik dat zo hoor. Die liefde belangrijker dan welke gave dan ook. En dat ik die liefde moet najagen, dat ik moet lief hebben zoals Jezus mij heeft lief gehad. Wie kan dat? Eerlijk, kan ik dat? Ik ben bang van niet. Maar toch is ook daarmee het laatste woord niet gezegd. Want die agape liefde, waarmee we elkaar moeten lief hebben, was nou ook geen liefde die ik van mezelf heb. Die opkomt uit mijn hart. Nee, uit ons hart komt eerder haat op dan liefde. Maar liefde, dat is de vrucht van de geest. En God is de bron. Hij is de liefde. En als we met God verbonden zijn in Christus, dan mogen we putten uit die bron van de liefde, dan vult Hij ons hart daarmee. En alleen dan kunnen wij liefhebben anderen tot zegen zijn. En daarom laten wij verbonden zijn met Christus, die ons zijn vruchten geeft van hoop, geloof en liefde, de vruchten van de geest. Vergevende de ander, verdragende elkaar, gekleed met medeleven, met liefde. Zo dienen wij elkaar. Amen. Dus zullen wij nu samen danken en ook voorbeten doen. Ja, Heere, wat kunnen we daar naar uitzien? Als we zo zingend bidden. Nu, ik ken hem te delen. Maar dan, ken ik hem in zijn luister. In zijn liefde. Gelijk, ik ben gekend. Ja, en die liefde. Die liefde van Christus. Die liefde in ons zal dan nimmer vergaan. En die liefde die zal ook in ons volmaakt worden. Om altijd bij u te zijn, de bron van de liefde. Mogen altijd en voor eeuwig putten uit u. Ja, Heere, wat een toekomst is dat. Wat een nieuwe hemel, wat een nieuwe aarde zal dat zijn. Als er geen plek is meer voor haat, voor ruzie. Voor oneenigheid, voor jaloezie. Voor het zichzelf verheffen boven de ander. Dat het allemaal voorbij zal gaan. En dat we enkel mogen leven. Agape. Die liefde van u. Ja, we kunnen er naar uitzien. We kunnen ervan zingen. En tegelijkertijd, tot die tijd zijn we ook geroepen. Om te leven vanuit die liefde van u. Om met u verbonden te blijven, zodat die vrucht van de geest in ons kan groeien en bloeien. Maar dat wij ook op onze beurt zelf anderen tot zegen zijn. En dan is het heel fijn en heel mooi en heel goed als u ons gaven geeft. Maar is het nog belangrijker dat we de liefde kennen. dat we ook in en met en door die liefde die gaven ten goede kunnen laten komen aan de gemeente, zodat de gemeente wordt opgebouwd, mag groeien in het geloof, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Daarom bidden wij, Heilige Geest van God, vul ons allen, voor het eerst of opnieuw. Maak ons vol van de liefde van Christus, van de liefde van de Vader, zodat wij kunnen uitdelen, tot zegen kunnen zijn. Zegen ons ook daarin, in deze nieuwe week die we zijn ingegaan. We gaan zo weer uiteen en dan brengt u ons op weer tal van plaatsen. Zullen we ook weer mensen ontmoeten, situaties tegenkomen die vragen om liefde. Heer, geef ons dan ook een hart om die liefde ook te geven, om die in praktijk te brengen. Ook wanneer het moeilijk is, dat het ons tegen de borst stoot. Als dat liefhebben ons ook teleurstelt. Laat ons dan net als Jezus volharden in de liefde. Steeds weer geven, ook al krijgen we er helemaal niets voor terug. Ja, al is het stank voor dank, maar toch. Net als Jezus blijven volharden in de liefde. Zegen ons daarin deze week. Zegen ons ook deze week, de kinderen ook. De basisschool, een laatste week. Dan wordt het afronden van alle dingen op school. Wordt dat ook afscheid nemen misschien wel van de juf of meester. Misschien zitten we in groep 8. Om volgend jaar naar een nieuwe school te gaan. Dan is het ook een bijzondere week. We danken u voor al het onderwijs dat ook in het afgelopen jaar gegeven mocht worden. In het bijzonder ook dat christelijk onderwijs. Zegen alles wat gezaaid is in de harten van kinderen. Dank u voor leerkrachten die steeds weer opnieuw onze kinderen ook onderwijs willen geven. Onze tieners ook op de middelbare school. En als de vakantie voor de deur staat en zo de een naar de ander ook op reis zal gaan. Heer, wilt u dan ook bewaren onderweg, u veilig terugbrengen. Wees ook met zij die hier blijven. Heer, blijft u dan ook nabij met uw liefde en uw aanwezigheid. Heer, zegen uw gemeente ook. Als er een beroep uitgebracht gaat worden, zo is de bedoeling. Zou ik dan met de Visser volgende week op voor te gaan, zegen hem ook in deze week van voorbereiding. Schenk hem het licht van uw Heilige Geest om het woord te overdenken. Om daaruit te halen dat wat aan de gemeente verkondigd moet worden. Heer, en als het uw weg is met hen, met uw gemeente hier, verbind ze dan aan elkaar. Wilt u het doen? Heer, wij bidden u voor uw kerk op deze wereld. Heer, waar uw gemeente ook op zoveel plaatsen samenkomt. Geef en Heer, dat er veel zegen mag zijn, veel geest. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. We bidden u ook voor deze wereld. Heer, wat is er veel haat in deze wereld. Dat al sinds Genesis 3. Maar we zien het ook gebeuren, dat wat Jezus zei. En dat kwaad blijkt al steeds groter te worden. Steeds meer de kop op te steken. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Van mensen die elkaar misleiden tot en met. We zien het voor onze ogen gebeuren. We worden erover bericht. Waar moet het naartoe? Ja, naar uw toekomst. Maar wat zal er nog te wachten staan? We bidden voor hen die leven in, ja, die niet ontkomen aan de haat. En, zoals mensen die leven in oorlogsgebieden. We bidden om bewaring voor mensen die totaal onschuldige slachtoffer van worden. Heer, wilt u vrede geven. Geef ook wereldleiders een hart vol van vrede en van liefde. Zegen dan zo ook onze regering, andere overheden, gezagsdragers. En geef ze van uw geest, van uw liefde om het goede te zoeken. Heer, wij bidden ook voor hen die in de zorg werken. Professioneel of in de vorm van mantelzorg. Je naasten omringen met aandacht en steun. Heer, wat is het ook een zegen als er ook in de ziekenhuizen, in de verzorgingshuizen, als er bij de mensen thuis, de thuiszorg, de mantelzorg, als er niet alleen hulp wordt verleend, als wonden worden verbonden, maar ook als er liefde wordt gegeven. Daar bloeien mensen zomaar weer van op. Heer, wilt u daarin zo ieder zegenen, die ook dienen mag in die taak. Heer, nu gaan wij zo weer op weg van hier. Wij bidden u, gaat u met ons mee. Bewaar ons. Breng ons ook een volgende keer weer bij elkaar. Voor uw aangezicht, hier in uw huis. Wilt u het doen, Vader, Zoon en Heilige Geest, om Christus wil. Amen. Ik denk dat u zo de gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. En zingen wij dan ook van Psalm 73, het 12e vers. Ja, ook weer zo'n lied van vooruitzien, van verlangen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, daarvan zingen we het 12e vers. Van Christus, ga heen in vrede en draag met u mee zijn zegen, zijn liefde. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.